Goedemorgen allemaal, shalom. We gaan met elkaar uit Numeri lezen. Numeri, hoofdstuk 10. De Heere sprak tot Mozes: maak voor u 2 zilveren trompetten. Van gedreven werk moet u ze maken. Ze dienen u tot de samenroepen van de gemeenschap en tot het opbreken van de kampen. Als ze daarop blazen, moet heel de gemeenschap zich bij u verzamelen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Als zij er maar echter op één blazen, moeten de leiders, de hoofden van de duizenden van Israël, zich bij u verzamelen. Als u met een onderbroken klank blaast, moeten de kampen die aan de oostkant hun kamp opgeslagen hebben, opbreken. Als u voor de 2e keer met een onderbroken klank blaast, moeten de kampen die aan de zuidkant hun kamp opgeslagen hebben, opbreken. Van rustplaats tot rustplaats moeten zij met een onderbroken klank blazen. En dan gaan we naar vers 11. Het gebeurde in het 2e jaar, in de 2e maand, op de 20e van de maand, dat de wolk opgeheven werd van de tabernakel van de getuigenis. De Israëlieten braken op en trokken van rustplaats tot rustplaats uit de woestijn Sinaï, en de wolk bleef rusten in de woestijn Paran. Voor het eerst braken zij op bevel van de Heere door de dienst van Mozes. Als eerste brak het vaandel van het kamp van de nakomelingen van Juda op, ingedeeld naar hun legers. En Nahesson, de zoon van Aminadab, had de leiding over zijn leger. Netanael, de zoon van Zuar, had de leiding over het leger van de stam van de nakomelingen van Issachar. Eliab, de zoon van Helon, had de leiding over het leger van de stam van de nakomelingen van Zebulon. Toen werd het tabernakel afgebroken en de nakomelingen van Gerson en de nakomelingen van Merari, de dragers van de tabernakel, braken op. En het vaandel van het leger van Ruben brak op, ingedeeld naar hun legers. En Elizur, de zoon van Sediur, had de leiding over zijn leger. Shelumiel, nu de zoon van Zurizadai, had de leiding over het leger van de stam van de nakomelingen van Simeon. Eliasaf, nu de zoon van Dehunel, had de leiding over het leger van de stam van de nakomelingen van Gad. En de Kaatieten, de dragers van de voorwerpen van het heiligdom, braken op. Men bouwde de tabernakel op voordat de Kaatieten aankwamen. Daarna brak het vaandel van het leger van de nakomelingen van Ephraim op. Ingedeeld naar hun legers, en Elisama, de zoon van Ammihud, had de leiding over zijn leger. Gamaliel, nu de zoon van Pedazur, had de leiding over het leger van de stam van de nakomelingen van Manasse. Abidan, de zoon van Gideoni, had de leiding over het leger van de stam van de nakomelingen van Benjamin. Daarna brak het vaandel van het leger van de nakomelingen van Dan op, ingedeeld naar hun legers, als achterhoede van alle kampen. En Ahiezer, de zoon van Amisadai, had de leiding over zijn leger. Pagiel, nu de zoon van Ochran, had de leiding over het leger van de stam van de nakomelingen van Azer. Ahira, nu de zoon van Enan, had de leiding over het leger van de stam van de nakomelingen van Naftali. Dit was de volgorde van het opbreken van de Israëlieten, ingedeeld naar hun legers als zij opbraken. Tot zover. We gaan even naar een plaatje kijken, als het goed is. Ja. Hier hebben we dus een impressie van de legering van Israël rondom de tabernakel. Het is natuurlijk bij nacht genomen, hè, de foto. Heel lang geleden. Maar het was in ieder geval al een kleurenfoto. En ja, we zien dat er echt, volgens wat de Bijbel natuurlijk ons meedeelt, er duidelijk een geweldige orde was. Het was natuurlijk een ongeregeld volk wat uit Egypte trok, maar bij de Sinaï heeft de Heere er allerlei regels en verordeningen gegeven, ook wat de legering betreft, wie waar gelegerd moet zijn, en de tabernakel in het midden. En hier zie je dus de tabernakel in het midden, en boven die tabernakel zie je de wolkkolom bij nacht, want dan was er vuur in die wolkkolom. Overdag was die tot schaduw, 's nachts was die tot verlichting. Dus als je even in de nacht een plasje moest doen buiten de tent, dan zag je die vuurkolom daar boven die tabernakel staan, en die was constant aanwezig. Die kolom, de wolkkolom, soms wordt die wolk genoemd, alleen wolk, zoals we dat ook gelezen hebben in vers 11. op de 20e van de maand, dat de wolk opgeheven werd van boven de tabernakel. Als je dan eentje terugleest in hoofdstuk 9, het laatste gedeelte, dan zie je allerlei situaties met betrekking tot die wolk. Die wolk bepaalde in feite wanneer men opbrak, wanneer men weer zich moest legeren. Het was de wolk die dat bepaalde. Het was de Heere die dat natuurlijk bepaalde. En hier zien we dus aan de linkerkant, dat is dus de oostkant, waar is de ingang van de tabernakel. Daar zie je dus die, nou ja, of je dat ziet van zo'n afstand, maar in ieder geval in de witte omheining zie je daar een paar gekleurde vlakjes. Dat is dus de poort. En ja, zo zie je dus oost, west, noord en zuid gelegerd om de tabernakel. En die wolkkolom, die was dus heel nadrukkelijk daar altijd maar weer aanwezig. De Heer is een God van orde. En hij is degene die dus die orde aanbrengt in dat boek Numeri. Numeri, hè, dat betekent eigenlijk iets als getallen. Maar in de Hebreeuwse Bijbel luidt de titel van dit boek in de woestijn, in de wildernis, Bemidbar. En daar gaat het eigenlijk over, over de wildernis, over de woestijn waarin Israël is en waarin God orde schept. En zo, wij zijn ook in deze wereld. En het is de Heer die ook orde schept met betrekking tot al datgene wat wij behoren te doen en waar wij onze plaats mogen innemen in deze wereld. Vlak voordat dit plaatsvindt, dat opbreken, is er voor de tweede keer het Pascha gevierd. Pesach Sheni heet dat in het Hebreeuws. En dat Pascha, dat is een mogelijkheid, een tweede mogelijkheid voor degene die de eerste mogelijkheid hebben moeten missen vanwege het verontreinigd zijn door een dode bijvoorbeeld, of door andere omstandigheden. In de 14e van de eerste maand was het eerste Pesach. En in de 14e van de tweede maand was er het tweede Pesach. En na dat tweede Pesach, dan gaan zij dus opbreken. Na het eerste Pesach zijn ze opgebroken vanuit Egypte. In de nacht dat het lam gegeten werd, in die nacht trokken ze dus ook Egypte uit. Dus net na Pesach was er het opbreken, was er de daadwerkelijke verlossing. En na het tweede Pesach breken zij dus een jaar later op uit de woestijn Sinaï. Op zichzelf, toen ik daar eens eventjes over nadacht, vond ik dat eigenlijk wel heel bijzonder. Dat inderdaad na dat tweede Pesach men opbreekt. En dan moet ik ook denken natuurlijk aan de hemelvaart van de Heer Jezus, waar we nu ons naartoe begeven wat de tijd betreft. De Heer Jezus ging ook naar de hemel na het tweede Pesach. Want als je dat uittelt, zometeen is er in onze telling dit jaar, ik meen de 29e van deze maand, is het tweede Pesach. Nou ja, en dan heb je hemelvaartdag, heb je dan op 10 mei. Dus de Heer Jezus ging ook na het tweede Pesach naar de hemel. En ik geloof dat daar toch een bepaalde lijn in zit. Het is niet zomaar per ongeluk dat dat op deze tijden gebeurde. De verlossing voor de eerste keer na Pesach, het optrekken uit de woestijn na het tweede Pesach, en de Heer Jezus die na het tweede Pesach naar de hemel gaat. En vandaar dat we ook vanmorgen dit gedeelte hebben gelezen, want ik denk dat dit gedeelte over dat opbreken van het leger voor de eerste keer in deze orde en volgorde vanuit de woestijn Sinaï ons heel veel te leren heeft. Ik denk wat dat betreft dat ook als het gaat over de toekomst, wanneer komt de Heere terug? Er zijn natuurlijk nog wel eens wat ideeën over geweest, ook in een bepaald boek wat geschreven is met betrekking tot Yom Kippur enzovoort enzovoort. Maar als ik dit allemaal zo lees en overdenk, dan moet ik toch meer tot de conclusie komen dat de wederkomst van de Heere meer net na Pesach zal zijn als met betrekking tot Yom Kippur. De verlossing van de gemeente, de verlossing van Israël uit de volken, en in bijzonder ook als het gaat over de verlossing van Israël uit de volken, zijn de profeten heel vaak dat zij terugwijzen naar de uittocht uit Egypte. Het zal een veel grotere uittocht zijn, zeggen de profeten, als toen uit Egypte, als Israël terugverzameld zal worden uit de volken. Dus ook daarin ligt de lijn naar het Pesach. En wat dat betreft is dat denk ik toch belangrijk om dat eventjes voor ogen te houden. Niet om daar nou meteen een conclusie uit te trekken van oh en dan komt de Heere terug, want dat weten we natuurlijk niet. Maar ik denk dat er wel een lijn ligt zoals die in de schrift ons wordt aangeduid. Voordat dat opbreken plaatsvindt moet er eerst nog iets gemaakt worden, namelijk twee zilveren trompetten. Die twee trompetten die gemaakt moeten worden, die moeten dienen tot het samenroepen van de gemeenschap en tot het opbreken van de kampen. Voor twee doelen dus, het samenroepen en het opbreken van de kampen. Daar moeten dus die trompetten voor gemaakt worden. Ze moeten van zilver zijn, van gedreven werk. Nou, zilver is in de Bijbel het metaal wat heen wijst naar de verlossing. Het was zilvergeld over het algemeen, waarmee men kocht en verkocht. Voor zilverstukken werd Jozef verkocht. De Heer Jezus werd ook voor zilverstukken verkocht. Zilver spreekt van de verlossing. En die trompetten spreken dus in feite ook van de verlossing. Ook als men later, dat hebben we dan net niet gelezen, want ik denk dan wordt het allemaal een beetje erg veel. Als ze ten strijde trekken tegen de vijand, moeten ze ook op de trompetten blazen, de priesters. En dan zal de Heer ze verlossen van de vijand. Dus die trompetten spreken dus heel nadrukkelijk van verlossing. En dan hebben we met elkaar dat gedeelte gelezen vanaf vers 11. Dat in het tweede jaar, in de tweede maand, op de 20e van de maand, dat een wolk opgeheven werd van de tabernakel van de getuigenis. De wolk werd opgeheven. De wolk, zoals dat hier beschreven wordt, zoals ik net al gezegd heb, vaak wordt die wolkkolom als wolk aangeduid, maar het was een kolom. En dat zag je natuurlijk, of dat zie je eerlijk gezegd, ook mooi op dat plaatje. Het is een pilaar als het ware, want dat kolom, dat is het woordje wat je ook vertaald ziet met pilaar. Ook de pilaren met de betrekking tot het tabernakel. Daar vind je datzelfde Hebreeuwse woord terug. De kolommen, de pilaren van de tabernakel. De tabernakel was dus een geweldig beeld natuurlijk van de Heer Jezus. Maar ook daarin vind je natuurlijk ook weer terug die kolommen. En zo zie je hier ook die wolkkolom. En die wolkkolom, ja, dat was in feite de vertegenwoordiging van de Heer zelf. De Heer was als het ware zelf in die kolom aanwezig. Die kolom die is daar boven het heilige der heiligen. Tweede gedeelte van de tabernakel, dat zie je dus heel nadrukkelijk. Want daar stond de ark en daar was de Heer tegenwoordig tussen de cherubim. Anderen zeggen boven de cherubim, maar in ieder geval daar op die ark was de Heer tegenwoordig. En die wolkkolom wees daar naartoe. De Heer was in die wolkkolom. In Exodus 14, vers 24 lees je dat onder andere. Exodus 14, vers 24. Maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag dat de Heere in de vuur- en wolkkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren. Dus de Heere was in de vuurkolom, in de vuur- en wolkkolom. De Heer, het is dus een aanduiding van de Heer, een verschijning van de Heer zou je kunnen zeggen. Toen was de Heer daar in een wolkolom, in een vuurkolom, dus met andere woorden zijn gestalte was dus niet zichtbaar. En dan het wonder van genade dat 1500 jaar later, dat de Heer dan in het midden van Israël is in een gestalte van een mens. In de Messias, in de Heer Jezus Christus. Dan komt hij als het ware een heel stuk dichterbij. Men kan hem tasten. Men kan hem horen, men kan hem zien. De wolk werd opgeheven. En ik denk dat dat eigenlijk ook een beeld is, misschien wel van de hemelvaart. De wolk werd opgeheven, de Heer Jezus werd ook opgeheven. Deze Jezus die van u opgeheven, opgenomen is in de hemel, zal op dezelfde wijze weerkomen als u hem ten hemel hebt zien varen. Je kan dus, hij werd opgeheven, of je kan ook in het Hebreeuws zeggen, en hij verhief zich. Zoals je bij de opstanding van de Heer Jezus ook zegt, hij werd opgewekt en hij stond op. Twee verschillende kanten in feite van dezelfde wonderlijke gebeurtenis. De Israëlieten braken op, want de wolkkolom, daar moesten ze constant als het ware naar kijken. Hou de kolom in de gaten, want zodra daar beweging in komt, dan moeten jullie ook bewegen. Zodra die omhoog gaat, betekent dat het opbreken is. En zodra die weer ergens gaat rusten, dan betekent dat je je daar moet legeren. En zo moeten wij constant ons oog houden op de Heer Jezus. Zie op Hem. Hij is degene die ons leven wil leiden. Hij is degene die bepaalt wat wij moeten doen. Waar wij moeten zijn. Het was de Heer die ook zelf de legerplaatsen uitkoos, de rustplaatsen uitkoos, waar het volk zich moet legeren. En het eind van Numeri, hoofdstuk 33, daar vind je een hele lijst met allemaal namen waar men precies gelegerd is geweest. En dan gaan ze dus, als die wolkkolom zich verheft of opgeheven wordt, dan gaan zij opbreken. Ze breken op uit de woestijn Sinaï. Want daar hadden ze een klein jaar, zeg maar ongeveer een maand of 9 of 10, hadden ze daar gebivakkeerd. Daar was de tabernakel gemaakt. Daar had God zich geopenbaard op de berg Sinaï. Daar waren de twee stenen tafelen aan Mozes overhandigd. En zelfs nog nadat hij ze gebroken had vanwege de zonde van het volk, een tweede stel stenen tafelen. En daar, vandaar trok men dus uit de woestijn Sinaï. Sinaï, die naam betekent doornstruik of doornig. Anderen zeggen modder of klei. Maar als je nou even dat doorn en doornstruik vasthoudt, ja, dan moet ik natuurlijk denken aan wat er sinds de zondeval gebeurd is. En dat de aarde doornen en distels zou voortbrengen. Wij leven in een wereld, ja, die inderdaad erg doornig is. Een gevolg van de zonde. De gevolgen van de zonde zien we om ons heen. We zien we ook in ons eigen leven, in ons eigen lichaam. En van daaruit wordt dan inderdaad dat volk, wordt dan door de Heere zelf bepaald van nu is het de tijd om op te trekken. En dan lezen we over een bepaalde volgorde. We hebben met elkaar net gelezen over die trompetten. En ik vond het zo bijzonder dat er eigenlijk maar 2 keer over het trompetsignaal gesproken wordt bij 2 groepen die moeten optrekken. Er staat in dat hoofdstuk 10 als vers 5, als u met een onderbroken klank blaast, moeten de kampen die aan de oostkant hun kamp opgeslagen hebben opbreken. Als u voor de 2e keer met een onderbroken klank blaast, moeten de kampen die aan de zuidkant hun kamp opgeslagen hebben opbreken. Van rustplaats tot rustplaats moeten ze met een onderbroken klank blazen. Dus van 2 groepen wordt er maar gesproken over een bazuin. Niet bij die laatste 2 groepen. Niet bij degene die aan de westkant en aan de noordkant zijn gelegerd. Alleen bij de eerste en het tweede kamp. En dat betekent dat er een signaal geblazen is door de priesters, een onderbroken signaal. En dat toen het kamp van het leger van Juda opbrak. Dat hebben we met elkaar gelezen vanaf vers 13. Hè? Voor het eerst braken ze op. Op bevel van de Heere door de dienst van Mozes. Als eerste brak het vaandel van de kamp van de nakomelingen van Juda op. Ingedeeld naar hun legers. Juda is dus de eerste, die lag aan de oostkant tegenover de ingang van de tabernakel achter de priesters, want die lagen het dichtst bij de tabernakel gelegerd. En daarachter, daar lag de stam Juda en bij de stam Juda waren dan ook nog 2 andere stammen, dat was Issachar en Zebulon. Maar die vielen eigenlijk uiteindelijk onder dat bevel van de leider van Juda. Juda betekent lof of prijs. En ik denk dat dat een geweldig beeld is van de gemeente. Want in de Efezebrief in hoofdstuk 1, vers 6, 12 en 14, daar lezen we tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Of tot prijs van de heerlijkheid van zijn genade. En ik geloof dat we hier in dit opbreken van de kampen van Israël voor de eerste keer uit de woestijn Sinaï een soort blauwdruk vinden van de opstanding van de doden. En de eerste die zullen opstaan, ik vond het ook zo bijzonder dat al die liederen vanmorgen daar zo over gingen, over dat bezuimgeschal. He, dat was natuurlijk geweldig, een geweldige bevestiging dat dit wel de preek moest zijn voor vandaag, denk ik. Maar in ieder geval eerst Juda breekt op. De gemeente gaat als eerste. De doden die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Het is de apostel Paulus die daar in de Korinthebrief in hoofdstuk 1, vers 15 over spreekt. maar ook in de Thessalonicenzenbrief, hè, dat de Heere zal komen met een bazuin. En ook de doden zullen opgewekt worden, wij zullen allen veranderd worden met de laatste bazuin, enzovoort. Het is voor mij nog niet helemaal duidelijk wat dat laatste nou betekent, want zoveel bazuinen worden er niet geblazen. Maar in ieder geval, het wordt wel over een bazuin gesproken. En dat betekent dus dat inderdaad dat de gemeente als eerste naar de Heere gaat. Degenen die ontslapen zijn in de Heere zullen het eerst opgewekt worden volgens 1 Thessalonicenzen 4. En daarna zullen wij levenden, wij zullen op dat moment veranderd worden, samen met hen in wolken, niet de wolken in, maar in wolken de Heere tegemoet gaan in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heere wezen. Dus Juda als eerste, de gemeente als eerste. Toen werd de tabernakel afgebroken. En de gemeente is natuurlijk heel nauw betrokken bij de tabernakel, bij de Heere Jezus zelf. Want die tabernakel spreekt van de Heere Jezus. Wij horen bij Christus, wij zijn in Christus. En Christus is in ons. De tabernakel werd afgebroken en de nakomelingen van Gerson en de nakomelingen van Merari, die nemen dan de tabernakel mee. Gigantische organisatie. We moeten rekenen dat er ongeveer zo'n 1,5 miljoen mensen waren daar. 600.000 strijdbare mannen. Nou, als die allemaal een vrouw hebben gehad, zit je aan 1,2 miljoen. Nou, is er dan nog 300.000 kinderen zijn geweest, is ook nog ineens erg veel. Maar zo'n geweldig groot volk. En ja, dat dat natuurlijk ook wel even duurde voordat ze allemaal opgebroken waren. In ieder geval, de tabernakel, die werd dan afgebroken. Misschien beter gezegd opgebroken, want afbreken klinkt zo negatief. Maar in ieder geval, dan ging die tabernakel op reis. Dus al datgene wat bij de tabernakel hoorde, de kleden, de planken van de wanden, de omheining. Alles behalve de voorwerpen van de tabernakel. Dus de ark, de kandelaar, de tafel van de toonbroden, het brandofferaltaar, het reukofferaltaar en het wasvat. Dat werd allemaal, of dat moest allemaal blijven staan. En dan vers 18. En het vaandel van het leger van Ruben brak. Dat is de tweede keer dat er met de trompet geblazen werd. Dat onderbroken geklank. De tweede keer. En als het gaat over Israël, dan lezen we ook over een bazuin. Het is de Heer Jezus in Matthäus 24, vers 31, als ik het goed zeg uit mijn hoofd. Dat de Heer zal wederkomen en hij zal met een bazuin blazen, met een bazuin van groot geluid. En zullen zijn uitverkorenen bijeenverzameld worden van de vier windstreken van de aarde. Ook dan zal er een bazuin klinken en het is heel goed mogelijk dat ook de oud-testamentische gelovigen dan op zullen staan. In diezelfde periode. En Ruben, ja, Ruben was de eerstgeborene. En Israël is de eerstgeborene. Niet de gemeente is de eerstgeborene, maar Israël is de eerstgeborene. En Ruben betekent zie een zoon. En zo is Israël natuurlijk de zoon van God. Zoals we dat in het Oude Testament, zeker als het gaat over Pesach. Laat mijn zoon gaan, want anders zal ik uw zoon doden. Was de boodschap van Mozes aan de farao. Dus hier zien we denk ik in Ruben een geweldig beeld van de terugverzameling van Israël naar het land van de belofte. Wat met bazuingeschal zal plaatsvinden en zeer waarschijnlijk ook de opstanding van de oud-testamentische gelovigen, want die krijgen ook deel aan het koninkrijk. Het koninkrijk dat zal komen op deze wereld. En dan staat er, en de kaïtieten, de dragers van de voorwerpen van het heiligdom, braken op. Israël heeft natuurlijk ook alles te maken met het heiligdom, met de tempel. De tempel die dus altijd in Israël gestaan heeft, tot het moment dat die natuurlijk afgebroken werd door Nebukadnezar vanwege de zonde. De herbouw van de tempel, waar die tempel ook afgebroken wordt door de Romeinen in 70 na Christus, vanwege de zonde ook weer van Israël. En de tempel die straks herbouwd zal gaan worden in ongeloof. En de tempel die Israël onder de Messias zal bouwen in de periode van het koninkrijk, waar Ezechiël 40 tot 48 over spreekt. Dus met andere woorden, dat heiligdom heeft alles te maken ook met Israël. Dus het heeft met de gemeente te maken en met Israël. De gemeente, de Heer Jezus, en wij zijn natuurlijk ook een tempel van de Heilige Geest. Maar Israël ook. En daarna brak het vaandel van het leger van de nakomelingen van Efraïm op. Efraïm, hier geen bazuingeschal althans, niet volgens de beschrijving van de trompetten in hoofdstuk 10, het eerste stukje. Er is nog een groep die opstaat tussen de doden uit. En dat zijn de Joden die om het leven zijn gekomen tijdens de grote verdrukking. Die lezen we in Openbaring, in Openbaring 20. Openbaring 20, die andere schriftplaatsen die noem ik, maar die moet u natuurlijk zelf thuis even nachecken. Maar in Openbaring hoofdstuk 20, daar staat. En ik zag tronen en ze gingen erop zitten. En het oordeel werd hun gegeven. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. Die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden. Die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen regeren, 1000 jaar lang. Hier lezen we dus over een groep mensen, waarvan ik geloof dat het Joden zullen zijn. Maar in ieder geval, het zijn mensen die om het leven zijn gekomen tijdens de grote verdrukking. Zij hebben het beeld en het beest niet willen aanbidden. En zijn daarom onthoofd. En ik heb dat al eerder gezegd, dat is voor mij een heenwijzing dat de islam een hele belangrijke rol zal spelen in die tijd. Want de islam executeert door onthoofding. Zij zijn onthoofd en zij krijgen als een vergoeding, zou je kunnen zeggen, als een beloning voor hun trouw, gaan zij dus met de Here regeren. Het is verschil van inzicht over, ik persoonlijk geloof niet dat het hier over de gemeente gaat, het gaat over Israël. En zij zullen als koningen regeren met Christus de 1000 jaar, deze groep gelovigen. En Efraïm betekent dubbel vruchtbaar. De stam van Efraïm, het vaandel van Efraïm brak op. Nou, deze mensen, die dus Joden zijn, die krijgen als het ware een extra beloning. Ze staan op tussen de doden uit en ze krijgen als beloning dat zij mogen regeren met de Heer Jezus Christus gedurende de periode van de 1000 jaar. En dan komen we aan het eind, vers 25. Daarna brak het vaandel van het leger van de nakomelingen van Dan op, ingedeeld naar hun legers als achterhoede van alle kampen. Het leger van Dan, als alle groepen gelovigen tussen de doden uit zijn opgestaan, de gemeente, de oud-testamentische gelovigen, en dan die mensen die we net gezien hebben uit de grote verdrukking, dan is er nog een groep mensen die in het graf ligt. De overige doden werden niet weer levend totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren, hebben we net gelezen. En hier hebben we die groep waarvan we misschien een beeld zien in die groep van Dan. Dan betekent rechter. En de mensen die overgebleven zullen zijn na de opstanding tussen de doden uit, al die doden die daarin liggen, daar lezen we in Openbaring hoofdstuk 20. Met elkaar hebben we daar natuurlijk het eerste stukje al van gelezen. Dat in vers 11 staat, en ik zag een grote witte troon. En hen die daarop zat, voor zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en de doden en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld, iedereen overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen, dat is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek van het leven, werd hij in de poel van vuur geworpen. Hier lezen we over het eindoordeel van al die mensen die gestorven zijn en de Heer Jezus niet hebben leren kennen. Zij zullen uiteindelijk voor de witte troon komen te staan, voor de rechter. En de rechter zal hen oordelen op grond van wat er in de boeken geschreven staat. En het is uiteindelijk dus, je zou kunnen zeggen, de restopstanding. Zoals dan daar toen bij de uittocht uit de woestijn van Sinaï ook de restgroep was. Zij zijn degene die daar, we daar dus in mogen terugvinden uit de groep uit Openbaring hoofdstuk 20. En zo zien we dus, naar mijn inzicht, een blauwdruk van de opstanding waar de Heere over spreekt. Waar de Heere Jezus over gesproken heeft, hè, dat uiteindelijk de doden zullen opstaan en zullen geoordeeld worden. En de apostel Paulus in dat geweldige hoofdstuk in 1 Korinthe 15, waarin hij dus uitgebreid over de opstanding spreekt, dan zegt hij in hoofdstuk 15, 1 Korinthe 15, vers 22, want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn totdat alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En dat hebben we gezien in Openbaring 20, dat de dood en het dodenrijk werden geworpen in de poelen van het vuur. En hier zien we dus dat er sprake is van een orde. En dat woordje orde wat hier staat, dat wordt in het Grieks gebruikt voor zeg maar een troep, voor een legerafdeling. Iedereen zijn eigen afdeling. In het Oude Testament hebben we met elkaar gelezen over dat vaandel. Iedere stam had een vaandel met een afbeelding erop. Het is niet helemaal duidelijk wat er nou precies opgestaan heeft. Maar iedere stam had een vaandel met een eigen kenmerk. En zo heeft ook de gemeente zijn eigen kenmerk. En de Israëlieten en degene die dan om het leven gebracht worden tijdens de grote verdrukking. En uiteindelijk degene die dan allemaal achterblijven. En wat is het belangrijk om inderdaad de Heer Jezus te kennen? We hebben gelezen over de poel van het vuur. Als iemand niet geschreven is in het boek des levens, wordt hij geworpen in de poel van het vuur. Want er is maar één mogelijkheid om daaraan te ontkomen. Misschien zijn er vanmorgen onder ons die de Heer Jezus nog niet persoonlijk kennen. Die nog niet werkelijk met hun hart geloven dat hij voor hun zonde gestorven is en opgestaan is uit de doden. Dat hij de straf voor hen gedragen heeft. Dan zou ik zeggen, vanmorgen neem dan die beslissing om inderdaad tot de Here te komen. Want dat is de enige ontsnapping aan de poel van het vuur. En dat is uiteindelijk wat God aanbiedt. Hè. Wie wil mag komen en die mag het water des levens nemen om niet. Die mag uiteindelijk het eeuwige leven ontvangen door het geloof in de Heer Jezus. En dat is niet een kwestie van een ingewikkelde procedure, maar een kwestie van je knieën in de geest, of letterlijk je knieën buigen voor de Heer Jezus. En hem danken voor het feit dat hij voor jou persoonlijk stierf op het kruis. En dat hij opstond van tussen de doden uit. En dat hij de Heere van je leven mag zijn. Wat een geweldige verlosser hebben we. En wat een geweldige verlossing hebben wij voor ogen. De verlossing van ons lichaam, waar Paulus over spreekt in de Romeinenbrief. De verlossing die in feite gelieerd is aan dat Pesach. Aan de verlossing van Israël uit Egypte. En de verlossing van Israël uit de woestijn van de Sinaï. Totdat ze uiteindelijk kwamen in het land van de belofte. God maakt zijn woord waar. Zowel positief als negatief. In de zin van zegen, maar ook als het gaat over vloek. Want hij houdt zich aan zijn woord. Geprezen zij zijn naam. Amen. We gaan nog samen de Heer danken. Ja, we zeggen u dank, liefdevolle God en Vader, dat we zo vanmorgen mochten stilstaan bij de opstanding. En dat die opstanding alles te maken heeft met u, Heer Jezus, want u bent de opstanding. U bent de opstanding en het leven zelf. En degenen die u toebehoren, heren, die zullen opstaan tussen de doden uit, zoals u dat ook bent. U bent tussen de doden uit opgestaan. En de gemeente zal tussen de doden uit opstaan. Wij zullen tussen de doden uit opstaan als we voor de tijd dat u komt zullen ontslapen. Maar wat geweldig te mogen weten, Heere, dat degenen die ons ontvallen zijn en die we nog iedere dag missen, dat we mogen weten dat we elkaar terug zullen zien als u komt, Heer Jezus. Daarom hoeven we niet bedroefd te zijn zoals de anderen die geen hoop hebben. We willen u danken dat ook de oud-testamentische gelovigen uit de doden zullen opstaan. Dat Abraham, Isaac en Jacob deel hebben aan het koninkrijk. Dat ook aan Daniel is beloofd dat hij zou opstaan op de tijd die u bepaald had. En we willen u danken dat ook diegenen die hun leven hebben gegeven in de tijd van de verdrukking, in de tijd van de regering van het beest uit de zee, dat ook zij tussen de doden uit zullen opstaan. Het is allemaal met betrekking tot uw komst, Heere, tot uw wederkomst. En wat geweldig dat we die hoop hebben en die verwachting hebben, waar we vanmorgen ook in de liederen zo uitgebreid bij hebben stilgestaan. Dat u komt, Heere, en dat we u mogen verwachten. Dat we inderdaad, zoals de Joden het Pascha moesten vieren, met de kleren omgord, met de schoenen aan de voet en de staf in de hand, klaar voor vertrek. Dat ook wij zo in het leven mogen staan, klaar om te vertrekken. Heere, we zien uit naar wat u gaat doen. Maar we willen u danken, Heere, dat het moment, tot dat moment dat u komt, dat u uw woord nog doet uitgaan over deze wereld en in deze wereld. Dat u nog velen wilt trekken, Heere. U wilt niet dat mensen verloren gaan. U wilt dat ze behouden worden, want u hebt zelf daartoe alles wel gemaakt. U hebt de prijs betaald. U bent degene, Heere, die ons is voorgegaan. U hebt de straf gedragen die ons de vrede aanbrengt. En door uw striemen is ons genezing geworden. Voor al diegenen die geloven in u, is dat een heerlijke werkelijkheid. We willen bidden, bijzonder ook voor uw volk Israël. Ook de spanningen die er ook de laatste weken zijn met de Palestijnen. We willen u bidden, Heer, dat ook het leger van Israël wijsheid zal ontvangen. Maar ook zelfbeheersing om daar goed mee om te gaan. Hoe moeilijk dat misschien ook is. En we bidden, Heer, voor al uw kinderen in Israël. We bidden ook voor de Palestijnen. Ook voor onze broeders en zusters onder hen. Maar we bidden voor al die anderen die verblind zijn en met leugens om de tuin geleid worden. We willen u danken dat eenmaal uw waarheid zal zegevieren. En daar willen we naar uitzien, Heer. Want als u komt, dan zult u als de weg, de waarheid en het leven regeren vanaf de troon van David, vanuit Jeruzalem, uiteindelijk over de hele aarde. Wat een wonderlijke tijd zal dat zijn, Heer, en we bidden u, kom spoedig. Maranatha, halleluja. Amen.